Een aantal weken geleden, toen sprak ik ergens en na de dienst kwam er een jonge vrouw naar mij toe. En weet u, sommige mensen, denk ik, die komen graag met je praten. Natuurlijk is het ook goed om met elkaar te praten, maar dan denken ze wel eens dat je alle wijsheid in pacht hebt. Als je met mensen gaat praten, dan is het logisch dat jij alle antwoorden hebt. En dat is natuurlijk niet zo, we zijn allemaal mens. En zij stelde mij de volgende vraag, het was een onderwerp die voorkwam in mijn boodschap. En ze zegt van, Alex, jij hebt het over je naaste liefhebben als jezelf. Nou ja, dat zei Jezus, of het zegt het woord, dat we God moeten liefhebben boven alles en ons naaste als onszelf. Ze zegt maar, wat nou als je jezelf niet liefhebt? En ik kwam in verleiding om daarop in te gaan, in de zin van hoe je naaste dan ook lief kan hebben, wat het woord daarmee bedoelt. En ik merkte aan mezelf dat ik even moest pauzeren. En het kwam bij me op van, wat hebben wij een gemene vijand die dit tegen jou zegt, dat jij jezelf niet lief hebt. Want dat is een leugen. Dus als hier iemand vanmorgen is die denk bij zichzelf, ik hou niet van mezelf, ik heb mezelf niet lief, dan ga ik u vanmorgen proberen te vertellen dat het een leugen van de vijand is, want u houdt wel van uzelf. Wat er misschien aan de hand is dat er misschien bepaalde terreinen zijn in uw leven waar u niet blij mee bent, waar u niet trots op bent, waar u zich misschien voor schaamt en waar u zelf misschien iets aan zou kunnen doen. Maar wij houden van onszelf. Wij houden allemaal van onszelf. En de vijand wil u doen geloven dat u niet goed bent. Niet goed genoeg. En dat u niet van uzelf houdt. En die gedachte heeft mij gebracht op de prediking van vanmorgen. De vijand die zo gemeen is. En ik wil met u een tekst lezen, een hele bekende tekst. En ik moet u zeggen, ik denk dat het een tekst is die ik al zowat in elke preek van mij heb aangehaald. Het is een tekst, een boodschap die Paulus geeft, die gebruik ik bijna altijd als ik iemand moet bemoedigen. En dat is een tekst in de Romeinen, hoofdstuk 15. En ik heb hier, zoals ik al zei, al over gesproken. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik ga er vandaag weer over spreken. Het zal niet de laatste keer zijn dat ik die tekst weer aanhaal. Het is een tekst die heb ik ooit met onze kring behandeld. En we hebben daar meer dan een seizoen over gedaan. Over één tekst. Romeinen 15, vers 13. En ik lees nog steeds uit de oude vertaling, dat moet u mij maar verdragen. We hebben zoveel vertalingen tegenwoordig. Maar de boodschap is hetzelfde. Paulus schrijft hier, en ik denk niet dat Paulus ooit had kunnen denken dat die tekst mij zo zou raken. Romeinen 15 vers 13, daar staat dit. De God nu der hopen, vervullen u met loutere vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. En weet u, als wij een woord lezen, dan, en vooral met de zinnen van Paulus, die heeft nogal de neiging om moeilijke zinnen neer te schrijven en heel lang. En hij zegt een heleboel in een paar woorden. Dus ik ga het nog een keer lezen wat hier staat. En dan gaan we die tekst gaan we proberen een stukje te ontleden. We gaan het niet redden vanmorgen, want anders dan zijn we hier tot vanmiddag, tot vanavond 6 uur. Niet zo erg, want Max Verstappen rijdt toch niet vanmiddag. Dus in die zin. Romeinen 15 vers 13. De God nu der hopen. De God nu der hopen. Vervullen u met louter vreugde. Niet zomaar vreugde, maar louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Er staat heel wat. We gaan samen bidden. Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor uw geweldige liefde. Dank u dat wij mogen spreken over de God van de hoop. In een tijd van moeite, van wanhoop, van strijd, van twijfel, bent u de God van de hoop. En we bidden, o Heere, dat er niets en niemand ons tegen kan houden om het woord vrijmoedig uit te spreken, maar ook het woord te ontvangen. Dat niet zomaar een preek is die we moeten geven, omdat het nou eenmaal traditioneel zo hoort op zondag, maar Heere, dat uw geest spreekt tot ons hart. Dat uw woord levend maakt in ons, zodat wij dat kunnen gebruiken. Niet alleen voor onszelf, maar ook naar anderen toe. Word verheerlijkt, o God, in Jezus' naam. Amen. Amen. De God van de hoop vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. En als wij dan praten over de God van de hoop, en zoals ik al zei, als je deze tekst uit elkaar gaat trekken en je gaat spreken over elk onderdeel in deze tekst, dan ben je heel lang bezig. Maar als we alleen al denken over wie is deze God? Wij hebben allemaal hoop nodig. We zoeken allemaal hoop. Soms zijn wij in situaties waarin wij wanhopig zijn en moedeloos zijn en het uitroepen van God, waar bent u? En dan zegt de Bijbel, zegt Paulus, God is de God van de hoop. En wie is dan deze God van de hoop? Is het die God die op een afstand zit en gadeslaat wat wij hier aan het doen zijn, maar niet werkelijk betrokken is? Wie is die God van de hoop? En ik wil er niet te lang bij stilstaan, want dat alleen al kan, denk ik, 4 of 5 preken vullen wie God is. Maar het eerste wat bij mij naar boven kwam toen ik dacht van wie is God, dan denk ik aan het beeld wat Jesaja zag in Jesaja hoofdstuk 6. Hij beschrijft dat hij God zag zitten op zijn troon en dat de zoom van zijn mantel, van de mantel van God, de tempel vulde. Alleen de zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. En er waren engelen die aan het roepen waren, die aan het zingen waren. Heilig, heilig, heilig is de Heere onze God. En de drempels van de tempel beefden bij het geroep van die engelen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Dat is de God die wij dienen. Soeverein en volmaakt in zijn heiligheid. Daar heb ik ook al over gesproken. Die God. De God bij wie niets onmogelijk is. Die God, die Vader die aan zijn Zoon Jezus gegeven heeft. Alle macht in hemel en op aarde. Alle macht, niet een deel, maar alle macht van de hemel en op aarde is van God. Hij is God. De God bij wie niets onmogelijk is. De God waarvan Paulus zegt dat hij bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dat is die God waar wij het over hebben. Dat is de God van die hoop. En als we dan spreken over die God van hoop, en wij zitten vandaag in een moedeloze situatie of in een wanhopige situatie, en we denken aan die God van hoop, als hij niet de God van hoop was, als wij niet in de Bijbel zouden hebben gelezen wie deze God was, dan was er geen hoop meer. En dan zouden wij ons vereenzelvigen met de moedeloze en wanhopige en hopeloze wereld, die denkt dat er geen hoop meer is. Maar wij zijn kinderen van die God, die liefdevolle Vader, die ons zijn kinderen heeft gemaakt, bij wie niets onmogelijk is. En hier zitten wij, en dan komt er een vrouw naar mij toe en die zegt van, hoe kan ik mijn naaste lief hebben als ik mezelf niet lief heb? Dan denk ik van, wat heeft de vijand gedaan dat jij zo moet denken dat je jezelf niet lief hebt? Hij is die God. Maar ondanks al deze geweldige feiten omtrent de God van de hoop, zijn wij vaak, zelfs als zijn kinderen, hopeloos en moedeloos en voelen wij ons verslagen. Weet u, ik geloof dat de strijd nog niet over is. Heel veel mensen hebben de strijd al gestreden. Heel veel mensen hebben het al opgegeven in hun moedeloosheid en in hun wanhoop. Ik voel God niet. Maar het feit dat u hier vanmorgen zit is een getuige van het feit dat u nog niet de strijd opgegeven hebt. En dat de strijd nog steeds aan de gang is. En dat wij een God hebben van hoop die ons de overwinning gaat geven. De strijd is pas over als wij het op hebben gegeven. Paulus zegt dat de God, die God van Jesaja 6, die God van de hoop is. Bij wie niets onmogelijk is. Hij is de God van de hoop. En als hij dat niet zou zijn geweest, dan waren we pas echt hopeloos. Maar het probleem zit in ons gevoel. Zoals die vrouw dat uitsprak, geloofde zij dat werkelijk. Zij geloofde echt dat zij zichzelf niet lief had. Wij geloven dingen over onszelf omdat het zit in ons gevoel. Of de vijand dat er heeft geplaatst, want dat is de manier waarop de vijand ook werkt. Hij speelt op ons emotie in. Hij bewerkt dat in ons gevoel. Dat wij dingen gaan geloven over onszelf die niet waar zijn. En wij zeggen het tegen onszelf. In plaats van wij positief over onszelf beleiden, gaan we negatief beleiden. En gaan we geloven dat wij lelijk zijn. Ik ben te dik, ik ben te kort. Had ik maar krulletjes, dat is ook zo typisch. Hè? Dat is typisch iets van vrouwen. Vrouwen met krulletjes die willen graag stijl haar. En vrouwen met stijl haar willen graag krulletjes. Hè? Maar ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. We zoeken altijd op een gegeven moment dingen die niet goed genoeg zijn. Als kinderen van God zelfs. Ben ik niet goed genoeg. Wij voelen ons moedeloos. Wij voelen ons hopeloos en verslagen. We zijn het niet. Maar we voelen het. En Paulus schrijft in deze tekst, Romeinen 15 vers 13, schrijft hij daarover. Hij schrijft over die God van hoop. Hij is de God van hoop. Vervullen u met loutere vreugde en vrede. Dat is een vreugde en vrede die niemand u kan geven. Een vreugde en een vrede die dwars door alle strijd en moeite heen gaat. Hij vervul u met die loutere vreugde en vrede in ons geloof, staat er. Ja, dat is nou jammer. Dat is nou jammer, in ons geloof. Misschien moeten we daar toch, als we ooit daar zijn, met Paulus over spreken. Had nou maar gezegd dat hij ons vult met loutere vreugde en vrede in ons gevoel. Want dat is wat wij graag willen. Wij willen het graag voelen. Wij komen vaak naar de kerk om dat gevoel weer te krijgen dat we er een week doorheen kunnen. Ah, ik heb het weer gehad. Nou kan ik er weer een week tegen tot volgende week dat ik weer in de dienst ben. Iedere keer dan moeten we weer geladen worden. En heel vaak op ons gevoel. Ik wil die vreugde en vrede wil ik voelen. Ik wil voelen dat God dichtbij is. Ik wil voelen dat het goed gaat. Ik wil voelen dat ik dichtbij de Heer ben. Ik wil het hebben in mijn gevoel. En dan zegt Paulus, in mijn geloof. Hij vervullen ons met loutere vreugde en vrede. In ons geloof. Wat geloof je? Geloof je dat je lelijk bent? Geloof je dat je niet van jezelf houdt? Geloof je dat soort dingen? Dan is het een leugen. En daar speelt God niet mee. Daar werkt God niet op in. God spreekt ons aan op ons geloof. Wat geloof je? Wat geloof je? Naar wie luister je? Paulus zegt bewust in ons geloof, omdat onze emoties ons bedriegen. Gevoed door de vijand zegt ons gevoel dat wij niet lief kunnen hebben. Gevoed door de vijand zegt ons gevoel dat wij niet kunnen vergeven. Als iemand zegt van, ik kan niet vergeven, zeg ik tegen die persoon, je wil niet vergeven. Want volgens de Bijbel kunnen wij wel vergeven. En God wil dat wij vergeven. En door de kracht van zijn Heilige Geest komt hij ons tegemoet om te kunnen vergeven als wij dat willen. Dat is niet de knop die je omzet. Dat is een proces waar je soms doorheen moet gaan. Maar het begint bij je wilsbesluit. Van ik wil vergeven. Ik wil liefhebben. Geloof is het gebied waar God ons aanspreekt. En gevoel zegt vaak dat schuldig zijn om onze zonde. Dat wij het op hebben gegeven, dat we het op moeten geven. Gevoel zegt dat wij schuldig zijn en dat wij van alles weer moeten doen om gerechtvaardigd te worden. Heel veel christenen denken zo. Als ik gefaald heb, dan gaat er een tijd overheen en dan moet ik weer het goede doen. Ik moet weer trouw naar de kerk gaan, ik moet heel veel uit de Bijbel lezen. En ik weet niet wat ik allemaal moet doen. Weet u, het is goed om naar de kerk te gaan, het is goed om uw Bijbel te lezen, maar u zult nooit meer op een gegeven moment daardoor vergeving kunnen ontvangen. Alleen door genade van de Heer Jezus. En niet door goede dingen. Wij lezen in de Bijbel, en dat is een mooi gedeelte, ik ga het niet lezen vanwege de tijd, maar dat kunt u thuis, kunt u dat nalezen of ik de waarheid spreek. Matthäus 26 vers 69 staat. Daar begint het, het verhaal van Petrus. We lezen eerst hoe Petrus in opstand komt en Jezus tegensprak toen Jezus zei dat alle discipelen hem in de steek zouden laten. Dat zei Jezus. Er komt een moment dat jullie me allemaal in de steek zouden laten. En Petrus die zei van, dat zal niet gebeuren. Ik zal u nooit in de steek laten. En Jezus zei toen dat hij tot 3 keer toe zou ontkennen dat hij Jezus heeft gekend voordat de haan een keer kraait. En Petrus die moet zich beledigd hebben gevoeld. Natuurlijk niet. Hoe komt u erbij? Ik zal u nooit in de steek laten. Ik zal dat nooit doen. En hij zegt daar zelfs, ik zou nog liever sterven. En dat is de uitspraak. En dan lezen wij in Matteüs 26, vers 69 tot 75, hoe Petrus dan na de gevangenneming van de Heer Jezus in de binnenplaats zat, en dat daar een dienstmeisje naar hem toe kwam die hem herkende, en zei dat hij bij Jezus hoorde. En Petrus ontkende dat. Hoe kom je erbij, meid? Ik hoor er helemaal niet bij. En dan staat Petrus bij de poort en dan komt er een ander meisje die dan tegen de mensen om haar heen zei, van deze man hoort ook bij Jezus. En hij zwoer. En hij zei, hij zei van, ik ken die man niet, ik weet niet wie het is. En een van die mannen die dat hoorde, die kwam naar hem toe en die zei dat hij zeker wist dat het Petrus was en dat hij bij Jezus hoorde, omdat hij een Galileës accent had. En er staat er dat Petrus vloekte en tierde en hij schreeuwde het uit, man, je bent gestoord. Ik ken hem niet, ik zweer het je. Staat in de Bijbel. En zijn woorden waren nog warm, toen er een haan kraaide die door Petrus werd gehoord. En op dat moment stortte zijn hele wereld ineen. Ineens besefte hij dat hij gedaan heeft wat hij tegen de Heer Jezus gezegd heeft niet te zullen doen. En zoveel mensen geven het op naar hun zonde. Ze hebben het gevoel niet meer verder te kunnen. En als ze toe hebben gegeven aan de verleidingen en voelen zich veroordeeld en denken dat de strijd die zij nu ervaren deel is van de straf die God op hun legt omdat zij gezondigd hebben. Zij verdienen de straf en sommige mensen zoeken het bijna op. Die willen eigenlijk door het schuldgevoel dat zij hebben, willen zij als het ware gewoon lijden. Want dat is, vinden veel mensen, wat zij verdienen om de zonde die ze hebben gedaan. De pijn en moeite die ze nu ervaren is veel meer op zijn plaats dan de vergeving en de genade die God ons te bieden heeft. Petrus ging weg en hij huilde intens, bittere tranen van diepe berouw. Probeer je die schaamte en schuldgevoel eens voor te stellen die hij op dat moment voelde. Ik zal u nooit verloochenen, zei hij tegen de Heer Jezus. Ik zal voor u sterven, nog liever sterven, riep hij nog maar zo kort geleden uit. En nu was hij aan het vloeken, aan het tieren en aan het zweren. Ik ken hem niet. Ik weet niet wie hij is. En hij had nu zo'n spijt en hij huilde zo intens dat hij niet meer kon stoppen met huilen. Maar Petrus werd vergeven door de genade en de liefde van God. Na de opstanding van Jezus gaf Jezus de opdracht aan vrouwen die bij zijn graf waren om een boodschap door te geven. En dan staat er zo mooi aan de discipelen en aan Petrus. Petrus was een discipel. Dus hij kon net zo goed zeggen aan de discipelen, maar hij wist van Petrus. Hij zegt, zeg het tegen de discipelen en Petrus. Petrus hoort erbij. En hij noemt Petrus apart. Geef het door aan de discipelen en aan Petrus. Omdat hij wist dat Petrus zo enorm aan het worstelen was met zijn gevoelens. En wie was het op de dag van Pinksteren die opstond als een krachtige spreker, waardoor duizenden mensen hun harten aan de Heer heeft gegeven? Het was Petrus. En wie werd een pilaar van de kerk? Het was Petrus. Hij ontving vergeving en genade ten spijte van het feit dat hij Jezus had verloochend. Hij was vergeven en hij ging weer verder met de wetenschap dat hij leefde onder de genade en hij deed geweldige dingen voor God die we kunnen lezen in Handelingen. Wauw, dezelfde Petrus. Maar er is een verhaal die volgt op Matteüs 26 en Matteüs 27 en dat is het verhaal van Judas. Daar staat dat Judas hoorde dat Jezus ter dood veroordeeld was. En dat was nooit zijn bedoeling geweest. Hij had nooit gedacht dat Jezus ter dood veroordeeld zal worden. En hij ging terug naar de tempel en hij wilde het geld weer teruggeven aan de leidende priesters. En hij zei tegen die priesters, ik heb gezondigd. En hij had er geweldige spijt van. Hij zegt, ik heb onschuldig bloed verraden. En die priesters die hoorden dat aan en die hoonden hem weg. En die zei dat het hun zaak niet is en dat het hun niet aanging wat hij heeft gedaan. En Judas smeet, hij gooide het geld over de vloer en hij ging weg. en hij hing zichzelf op. Hij had dezelfde spijt en hij had dezelfde berouw om wat hij had gedaan, net als Petrus. En de Bijbel zegt dat hij intense spijt had om wat hij had gedaan. Maar in plaats van vergeving te vinden bij de Vader, ging hij terug naar die priesters en hij probeerde vergeving te kopen door het geld terug te willen geven. We kunnen onze vergeving bij God niet kopen. Wat we ook doen. We krijgen het door genade alleen. Niet goede werken en geen geld kunnen ooit betalen voor de vergeving van onze zonden. En ik geloof ook met mijn hele hart dat Judas ook vergeving had kunnen ontvangen. Op dezelfde manier als Petrus. Maar hij veroordeelde zichzelf. En hij hing zichzelf op. Hij gaf het op. En Petrus verloochende Jezus en Judas verraadde Jezus. En beide hadden enorm berouw. Maar Petrus stond daarna weer op en Judas deed dat niet. En weet u, tot op een zekere hoogte reageren veel christenen meer zoals Judas dan Petrus met hun zonde. Ze vallen, hebben een enorm berouw en proberen dan door allerlei rituele vergeving te ontvangen, door allerlei goede werken te doen. Als ik maar vaak naar de kerk ga, de Bijbel lees zoals ik net zei, dan moet het weer goed komen. Maar wij ontvangen geen vergeving door de genade van Jezus die zijn bloed heeft laten vloeien aan het kruis van Golgotha. Petrus zegt dat wij gered zijn door genade alleen en niet door goede werken, zegt hij in Efeze. De enige manier om vergeving te ontvangen is door het bloed van Jezus, die ons reinigt van alle zonden. En dat geldt voor jou en voor u ook. God is niet boos op u. God is een God van liefde. Weet u, ik moest daar ook over nadenken toen ik dit opschreef. Ik hoor nou te vaak, ik luister ook wel eens preken terug. Te vaak hoor ik van, in sommige gemeentes wordt er alleen maar gesproken over de God van liefde. Maar God is ook die God van oordeel. God is ook die God van dit en God is ook de God van dat. God is een God van liefde. En ik zal het altijd blijven roepen. En wie mij ook wil tegenspreken, mag mij tegenspreken. Maar ik zal hier staan en tegen u zeggen van, God is een God van liefde. Hij is een God van hoop. Hij is een God van genade die uw zonde vergeeft. Dat is de God die ik dien. Dank u voor die amen. Dat is iemand die dat riep. En een andere reden, en ik moet me haasten, want echt, dit is een boodschap, daar kan ik weet niet hoeveel uur over spreken, dat is mijn favoriete tekst. Een andere reden waarom mensen de strijd opgeven is soms door een tragedie die ze meemaken. Als er iemand is weggevallen. En ik wil daar niet licht over doen, het is heel erg. En er zijn mensen vanmorgen die dat kennen in hun leven. Iemand die weg is gevallen. En ik wil begrip tonen aan een ieder die door een dergelijke drama in zijn of in haar leven is gegaan. Maar weet u, heel vaak wordt de schuld van het overlijden van iemand bij God neergelegd. En wordt hij beschuldigd van het thuishalen van een geliefde. Er staat zo'n mooi gedeelte in de Bijbel, in het boek Rut. U moet dat echt allemaal gaan lezen. Het duurt gewoon te lang om dat allemaal met u te lezen. Maar we lezen het verhaal van Rut, hoe Naomi en haar man Elimelech en hun twee zonen besloten hebben vanwege hongersnood in Bethlehem om naar Moab te verhuizen. En dan in Moab trouwen die twee zonen met twee Moabitische vrouwen, met Orpa en met Rut. En daar wonen ze dan. En dan uiteindelijk sterft Elimelech, de man van Naomi. En is Naomi weduwe. En uiteindelijk sterft ook de man van Orpa. En is Orpa ook een weduwe. En dan sterft ook de man van Rut. En is Rut een weduwe. En hier zijn dan die drie weduwen die overgebleven zijn. Dramatisch. Je kan het niet begrijpen waarom deze mannen zomaar op een gegeven moment wegvielen. En uiteindelijk op een gegeven moment besloot Naomi dat ze weer terugging naar Bethlehem. Ook omdat er eten was, maar zij wilde weer terug naar huis. En zij moedigde haar schoondochters aan om terug te gaan naar hun volk en terug te gaan naar hun goden. En niet mee te gaan naar Bethlehem. En Orpa, en ze huilden, er staat in de Bijbel dat ze met elkaar aan het huilen waren. Het was een intens verdriet. Dat er zoveel drama, zoveel tragedie speelde in hun leven. En Orpa gaf Naomi een kus en ze ging weg. Zij verliet Naomi en Rut en ging weg naar haar mensen en naar hun goden staat. En naar haar goden staat er in de Bijbel. Maar Rut die zei tegen Naomi, dit moet je niet van mij vragen. Dit moet je niet van mij vragen om jou te verlaten. Ik wil je niet verlaten. Sterker nog, ik zal willen dat mijn graf bij jouw graf komt, dat we samen begraven worden. Ik zal je nooit verlaten totdat de dood ons scheidt. Jouw God is mijn God en jouw volk zal mijn volk zijn, zei Rut. En ik van wauw. Wauw, naar alles wat ze mee heeft gemaakt. Maar zij heeft iets gezien in die God van Naomi. En ze heeft gezien dat dat de ware God is. Daar was geen enkele wroeging. Er was geen enkele twijfel. Er was geen enkel verwijt naar die God toe. Om de drama's waar ze doorheen zijn gegaan. En zij is met Naomi teruggegaan naar Bethlehem. En mensen in Bethlehem herkenden Naomi. En dachten ineens van, wow, Naomi, je bent terug. En Naomi zei van, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Ik ben bitter. Ik lees geen stukje in de Bijbel over Rut die bitter is geweest. Rut ging door, zij nam het op en zij geloofde in God en zei van, uw volk zal mijn volk zijn en ik zal u volgen waar u heen gaat en uw God zal mijn God zijn. Zij geloofde en volgde die God en er was geen stukje bitterheid in Rut, maar wel in Naomi. Ik ben bitter, mijn naam is Mara. En hoeveel mensen zijn verbitterd geraakt door dat wat zij in hun leven hebben meegemaakt? Lieve mensen, dat is het opgeven. God is de God van hoop, die doorgaat met ons leven. En geef het niet op door bitterheid. Geef het niet op door de tragedie die u in uw leven hebt meegemaakt. Maar sta voor dat waar u in gelooft. Er zijn ook veel mensen vanmorgen die door zoveel leed en zoveel verdriet zijn gegaan dat ze niet begrijpen, we niet begrijpen waarom het alles moet gebeuren. Maar leg de schuld niet bij God. Want God is vol liefde en vol genade. En Hij is de God der hopen die u vervult met loutere vreugde en vrede in uw geloof. En dan staat er ook nog om overvloedig te zijn in de hoop. Ik vind het zo mooi. Er staat niet om hoop te hebben. Vervul u met loutere vreugde en vrede in uw geloof. Om hoop te hebben, maar om overvloedig te zijn in de hoop. Overvloedig te zijn. Door alles, of ondanks alles wat u mee heeft gemaakt, of waar u doorheen gaat, dan vult God, de God van de hoop, ons met zijn loutere vreugde en vrede, om overvloedig te zijn in die hoop. Hij is nog steeds onze God. Ondanks het feit dat ik zoveel pijn lijd. Ondanks het feit dat die strijd soms zo erg is. Ondanks het feit dat ik twijfel over de dag van morgen. Mag ik overvloedig zijn in de hoop. Omdat Hij de God is bij wie niets onmogelijk is. En Hij is de God van de hoop. Maar er kunnen nog andere redenen zijn. Er kunnen heel veel zijn. Ik ga ze niet allemaal bespreken. In 2 Korintiërs 11. Daar schrijft Paulus over zichzelf. En het gebeurt niet vaak dat Paulus het doet. 2 Korintiërs 11. Dat ga ik wel met u lezen. Vers 22 tot 23, tot 33. 2 Korintiërs 11, vers 22 tot 23. En dan zegt hij dit. Hebreeën zijn zij, ik ook. Israëlieten zijn zij, ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij, ik ook. Dienaren van Christus zijn zij, ik spreek tegen mijn verstand in, ik nog meer. In moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik 5 de 40 min 1 slagen ontvangen. 3 ben ik met roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. 1 heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar voor volksgenoten. In gevaar door heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. Dat is heel veel in gevaar. In moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid en dan afgezien van de dingen die er nog verder zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten, indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn, in iemand aanstoot neem, zou ik het dan niet in brand staan, zegt Paulus. Als er iemand is die weet van moeite en zwaar en problemen en strijd, dan is het Paulus. dan is het Paulus. Ik geloof dat wij allemaal ons verhaal hebben. Ik geloof dat zoals u hier zit ook een waslijst kan zeggen van dingen die u allemaal mee heeft gemaakt. Maar ik geloof niet dat iemand kan tippen aan wat Paulus hier schrijft wat hij meegemaakt heeft. En weet u wat dan sterk is van Paulus? Er staat geen woord van twijfel. Er staat geen woord van bitterheid. Er staat geen woord van negativiteit. Hij staat in geloof, vast in vertrouwen op die God van de hoop. Wetende dat God zijn God is en dat God de deuren voor hem opent en dat zijn leven in de hand van God is. Wat er ook gebeurt, de strijd is niet gestreden. De strijd gaat nog steeds door. Paulus heeft het niet opgegeven. Hij ging door tot het bittere eind. En er zijn zoveel voorbeelden van mensen die door verschrikkelijke dingen zijn gegaan in de Bijbel. Als je leest over Jozef die als slaaf verkocht is. Als je leest over de verhalen van David en Saul. Er zijn zoveel verhalen die we aan kunnen halen. En er is geen schijn van twijfel in God. Maar ze stonden in geloof, ondanks de verschrikkelijke strijd waarin zij waren. En misschien voel je je vandaag verslagen. En denk je dat de strijd is gestreden. Maar vanmorgen wil ik tegen u zeggen, de strijd is niet over. De strijd is niet afgelopen. Tenzij jij het opgeeft. Maar als jij vandaag het besluit neemt om niet toe te geven aan je gevoel, maar te willen staan in geloof in die God van de hoop, dan zul je als overwinnaar uit die strijd komen. Want God is God, de God van het onmogelijke. Toen Jezus aan het kruis stierf, leek het erop alsof de strijd was gestreden. Het leek erop alsof alles afgelopen was. Het leek erop dat de duivel hem neergeslagen had. En de dure prijs van de mensheid is naar de vijand gegaan. Maar na 3 dagen gebeurde er iets. Er was een beving in die duistere duisternis. En die roestige deuren van de hel die begonnen te trillen aan hun roestige scharnieren. En er klonk nog een bel. Ding, zegt die bel. En die zei, dit is de finale ronde. En de vijand zei van, nee, de strijd is gestreden. Maar de opwekkingskracht, die opstandingskracht van Jezus begon in hem te vloeien. En hij liep naar die bevende Satan toe. En hij nam die sleutels van de dood in zijn hand. En hij nam de sleutels van de hel. En hij sloeg die vijand zo hard op zijn neus, dat het nu al ruim 2000 jaar geleden is. En die vijand is nog steeds vandaag niet hersteld. En hij zal nooit meer herstellen. Want God is in beheer. En het zag er niet goed uit op die vrijdag. Dat Jezus in het graf werd neergelegd. En zaterdag was een dag van rouw en verdriet. En het zag er nog slechter uit. Maar op zondag stond Jezus op uit de dood. En het mag voor u misschien voelen als vrijdag. Het mag eruit zien als vrijdag waarin u denkt dat het is allemaal afgelopen. En het mag voor jou voelen alsof het zaterdag is vandaag. En dat je moet huilen en dat je moet rouwen om wat er allemaal gebeurd is. Maar zondag komt eraan. Zondag komt eraan, dezelfde kracht die in Jezus was, die hem uit de dood haalde, leeft ook in jou. En als je dat gelooft, ga je emotie, jouw gevoel, door jouw geloof ook reageren. God is de God van de hoop. En hij vervult u met loutere vreugde en vrede. In uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop. En dat vind ik zo mooi dat hij eindigt hiermee, door de kracht van de Heilige Geest. Wij zijn mensen, mensen van gevoel. Wij hebben emoties, het is goed om emoties te hebben. Maar vaak laten we ons leiden door onze emoties en dan komt de Heilige Geest onze zwakheid tegemoet. En zegt van, ik help je, ik ben in je, ik leef in je, zodat jij nog steeds kan geloven in die hoop die God ons geeft. Als jij vanmorgen terneergeslagen bent, wanhopig of moedeloos, sta dan weer op in geloof, wetende dat hij die God is van de hoop. En dat hij in jou leeft. En dat uw situatie door de kracht van de Heilige Geest zal en kan veranderen. Als jij dat gelooft. Amen. We gaan samen bidden. Waar zouden wij zijn, heren? Als al die dingen die ik vanmorgen heb genoemd niet waar zouden zijn geweest. Maar we hebben het aangehaald uit uw woord. En uw woord is waar, dat geloven wij. En daarom nemen wij op dit moment aan, Heere, dat u werkelijk die God bent van de hoop. In onze hopeloze, moedeloze situatie. In ons pijn, in ons verdriet. U kent ons. U weet wie hier is. U kent een ieder van ons. En u weet waar we doorheen zijn gegaan of waar doorheen wij gaan. Maar dank u wel, Heere, dat u die liefdevolle Vader bent. Die begrijpt. En dat u die God van de hoop bent. Die strijd niet is gestreden. Maar dat er altijd hoop is met u. Dat u ons leven neemt. Dat u ons verder leidt. Vader, dat u bij machten bent om deuren te openen die gesloten zijn. Help ons om niet op te geven. Help ons om niet om te komen in ons verdriet. Zoals bij Judas, bij Naomi. Maar help ons, o God, om te kijken in geloof naar u als God, de God van de hoop. Help ons, o God, om ons uit te strekken naar die loutere vreugde en vrede. Ondanks alle pijn, ondanks alle strijd, ondanks waar we allemaal doorheen gaan. Dat we dwars door die dingen heen kijken en die vreugde en vrede zullen ervaren in ons geloof. Opdat ons gevoel opgebouwd wordt door die vreugde en vrede in ons geloof. Om overvloedig te zijn in uw hoop. Dank u, Heere, dat u uw Heilige Geest heeft gegeven om ons daarbij te helpen, om ons te ondersteunen, zodat wij mogen staan in geloof en mogen weten dat er hoop is in u, altijd. Zegen ons zo, o God. En u kent de mensen die het hardst nodig hebben vanmorgen. U kent de namen, u weet de zieken. U kent de mensen, Heere, die moeite hebben in hun relatie. U kent de mensen die moeite hebben in een financiële situatie. Het is bij u allemaal bekend. Dank u, Heer, dat u de God bent van de hoop. Dat u de God bent van de hoop. En die ook deze mensen uw liefde zal doen kennen. Als zij zich openen voor uw liefde. In geloof. Amen. Amen. En als u hierover verder wil spreken, ga niet weg. Wij zijn daarachter. We willen met u bidden. We willen met u praten. Zeg niet tegen mij van u houdt niet van uzelf. U weet nu wat mijn antwoord is. Maar voel vrijmoedig. Laten wij ons uitstrekken naar die God van de hoop. En daar gaan we nu over zingen. Ik wil het muziekteam naar voren vragen. Ik heb mijn gitaar vandaag thuis gelaten. Dus ik moet zonder gitaar doen. En het is zoals die voorganger die moest spreken en een lied inzetten en de gemeente zong. En die voorganger die zocht naar zijn blaadje waar hij uit moest spreken. En hij kon zijn blaadje niet vinden, dus hij zette nog een lied in. En hij keek overal in zijn Bijbel en of het niet eruit gevallen was. En uiteindelijk op een gegeven moment realiseerde hij zich dat hij zijn aantekeningen thuis had laten liggen. En hij zei tegen de gemeente van sorry, maar nu moeten we het hebben van de bijstand van de Heilige Geest, zegt hij. Alsof je het normaal niet hebt. Nu moeten we het hebben van jullie en misschien ook maar beter. 618 gaan we zingen. 618 toch?
Yeah.
Hij is de hoop. Geef het niet op. De wereld ziet het in ons dat wij mensen zijn die geloven in de hoop. En dat is wat de wereld in ons moet zien. Dat is ons getuigenis. Wij hebben hoop omdat God de God van de hoop is. Geef het niet op. Laten wij onze licht schijnen. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. En daarna sluiten we de dienst af. prachtig. Ik zag dit lied dat zij dat zelf uitgekozen hebben. En het was zo treffend hoe dit lied aansluit op de boodschap. Dus het is een geweldige keuze van het lied. Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. We zijn niet klein te krijgen. We zijn er voor altijd, als wij vertrouwen in de Heer. We gaan deze dienst afsluiten. Vader, dank u wel voor dit heerlijke moment dat wij samen in uw naam bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heren, dat ook al gaan wij nu vanmorgen weg naar ons eigen huis, dat u niet weggaat, maar dat u er bent, overal, waar wij ook zijn. Dank u, Heren, dat wij niet alleen de zondagmorgen nodig hebben, maar dat wij ook thuis mogen zijn waar u bent en dat u er bent en dat u ons zegent. Dank u, Heren, dat u de God van de hoop bent. In elke situatie, ook in ons huis, ook op ons werk, of waar we ook zijn. U bent daar als God van de hoop. En help ons, o Heren, in welke strijd wij ook gewikkeld zijn, om steeds te blijven kijken, steeds te blijven zien op die God, de God van de hoop. En daarmee en daartoe wil ik u zegenen met de liefde van God onze Vader, die zoveel van ons houdt, dat hij zijn Zoon voor ons naar deze wereld heeft gestuurd. Ik wil u zegenen met de genade van onze Heer Jezus, die voor ons die prijs heeft betaald. Hij is gestorven, zodat wij door genade, door zijn bloed, vergeving hebben ontvangen en ontvangen. Ik wil u zegenen met de gemeenschap van de Heilige Geest, die in u is en ons wijst op Jezus, die ons vertroost, die ons leidt, die ons vult met wijsheid, die ons hand neemt en ons adviseert en ons wijst op Jezus. Ga heen in de naam van Jezus. Amen.